coming.
Amai, we kunnen echt... We kunnen in één gaan staan, hè? Nee, dat is niet goed voor het licht, sorry. Hallo, hebben jullie er zin in?
We hebben wel één belangrijke vraag voor jullie.
Ja, een belangrijke vraag. Wie is hier vanavond enkel en alleen voor Pommelien Thijs?
Maar ik heb dan helaas vooral voor deze mensen hier slecht nieuws. Nee, is niet waar. is niet waar.
Jullie kunnen nu rustig de zaal verlaten, zodat wij over crime kunnen praten. Nee, dat is niet waar. Nog even geduld.
Nog 5 minuutjes geduld en dan komt Pommelien hier ook. Geen zorgen.
Voor die fans van Pommelien en misschien andere mensen meegesleurd door vrienden en partners. Wie weet niet wie deze twee meiden zijn?
Ik wil handen zien. Daar zie ik al meteen
een
hand.
Dat is veel. Oké. Ja, dat is wel met bewijzen vanavond.
Oké, prima. Ik ga er niemand uitpikken dan. Bon, wij zijn Laura en Silke. Woe, dank u. Meer moeten wij niet doen eigenlijk. Hè. Wij maken de podcast De Volksjury. Dat is een true crime podcast waarin dat wij twee speculeren over onopgeloste, opgeloste moordzaken. Wij doen dat graag met een glaasje cava erbij. En blijkbaar luisteren de mensen naar, dus dat is tof.
Oké, wij zijn wel heel benieuwd wie jullie zijn. Zullen we eens vragen, wie is er van West-Vlaanderen?
Aanwezig. Ik ga dan meteen voor Limburg.
Oké. Vlaams-Brabant en Brussel.
Amai. We zijn wel zoveel, zeg. Antwerpen. Leuk.
Oost-Vlaanderen. En Zottekes uit Nederland. Oh nee, oh, dat kan toch niet?
Goed dat je het gevraagd hebt.
Oké, goed. Heb je er zin in? Nog één keer.
Oh, maar die stemmen die gaan weg zijn straks. Oké, ik stel voor dat wij dan...
Beginnen.
En nog even geduld.
Oh, we zijn teleurgesteld dat die Pommelien hier niet is.
Nog even.
Dus wij dachten... We nemen iemand mee naar het podcastfestival. Dus is het tijd om ons derde jurylid op tafel te roepen. Het leek ons een heel goed idee om Pommelien Thijs even aan jullie voor te stellen. Dat is iets dat we geleerd hebben van onze nonkels Alex en Andries van de podcast Welcome to the AA. Pommelien, de vrouw die net als Beyoncé, Madonna en Rihanna voldoende heeft aan enkel haar voornaam. Ze werd deze zomer tijdens het bekokstoven van deze show door onze manager de Belgische Taylor Swift genoemd. And we couldn't agree more.
Nu, je hebt van die mensen die alles kunnen. En Pommy, ja, wij mogen Pommy zeggen ondertussen, die is er zo één. Deze zomer blies ze vriend en vijand nog omver met haar vertolking van Louise in de VRT Max-reeks Knokken Of. Maar al snel liet Pommy zien dat ze nog veel meer in haar mars heeft dan acteren. Ze brengt solomuziek uit en mag het volgende alvast op haar cv zetten. 3 nummer 1 hits in ons land. Haar debuutalbum Per Ongeluk op nummer 1 in de Ultratop. Een nummer 1 hit in Nederland. En ze is daarmee nog maar de tweede Belgische zangeres die de eerste plaats in de Nederlandse hitlijst behaalt. 3 Mia's in 2022. Doorbraak, solovrouw en hit van het jaar. En dan ook nog eens de zomerhit trofee in 2023.
Dat verdient een applausje.
Tussentijds applausje, dank u.
Nu, ze verscheen trouwens voor het eerst op televisie toen ze amper 9 jaar oud was, waardoor het grote publiek haar leerde kennen als Caro in de extreem populaire catnetreeks Like Me.
Kortom, we mogen allemaal dankbaar zijn dat we tegelijkertijd met Pommelien op deze aardbol mogen rondlopen.
Dat is...
Sorry. Daar is niks grappigs aan. Be blessed, oké? Geef haar alsjeblieft het applaus dat ze verdient. Dames en heren, hier is Pommelien Thijs! Hallo!
Pommelien Thijs, dames en heren.
Hallo! Allemaal.
Meer moeten wij niet doen vanavond eigenlijk. Hè?
We gaan gewoon allemaal een beetje naar Pommelien kijken. En ik denk dat we allemaal content zijn. Ik ga wat kava inschenken
dat ondertussen. Dat is een supergoed idee.
Dat, ja, ik vind dat ook. Oh, oh, voilà. Top. Dat was
het
al.
Het is vandaag. We zijn vertrokken. Pommelien.
Ça va?
Ja, ça va. Ik vind het... En met jullie.
Ja, met ons heel goed.
Met ons heel goed. We zijn superblij dat je er naast ons zit. Het heeft 10 minuten geduurd, het antwoord van Pommelien op de vraag of ze hier vanavond met ons een show wou doen. Wat is uw...
Ja, dat is waar.
Waarom? Wat is de True Crime Connectie?
Ik heb eigenlijk altijd... Allee, zolang ik me kan herinneren, behalve dan toen ik echt klein was, hè, ben ik echt een trouw, ja, True Crime luisteraar geweest. Maar ik deed dat eigenlijk altijd terwijl ik kleren naaide. Dus elke keer als ik achter mijn naaimachine kroop, dan zocht ik zo'n goede achtergrondmuziek, maar dat was dan altijd true crime. En ik dacht, mijn ouders dat, ja, mijn ouders vonden dat heel raar, omdat... Ja,
dan snap dat wel.
Ik zit daar dan gewoon achter mijn machine en dan hoorde zo... Her body was cut into pieces and put in a suitcase. Maar ja, dat was omdat er eigenlijk nog geen Vlaams alternatief was in de tijd dat ik dat luisterde toen. Dus vanaf dat jullie er dan kwamen met... De volksjury ben ik, zoals jullie allemaal, meteen fan geworden. En ben ik blijven luisteren tot dan.
Super lief. We hebben nu ook, naast dat we hebben uitgenodigd, hebben we dan direct gevraagd van, is er misschien een zaak dat je wilt doen? Moet niet vrijblijvend, hè? We willen zelf ook wel iets researchen, maar je wist direct wat je wou doen.
Ah, wel ja. Maar ik vind het ook heel spannend, want ik zeg, ik luister echt al 5 jaar naar jullie. Ik ben dit format niet gewoon, maar ik vind het echt ongelooflijk. Dus dank jullie wel dat ik hier mag zijn.
Wow.
Nee, ik vind echt de waanzin. Ik vind het echt keileuk. Ik had een zaak gezocht. En ik had er eentje gevonden die een klein beetje knokken-off-vibes gaf. Niet dat dat een goede zaak is, maar je snapt het wel. We bevinden ons in een bepaald milieu.
Dat is zeer zeker waar.
En er zat ook een beerput in dit verhaal. Mm-hmm. Vond ik ook een goede plus. Want
daar gaan we straks dieper op in.
Daar komen we straks op terug. Maar ik vond het ook heel goed dat er wat onduidelijkheid was over de daders. Er is eigenlijk niemand... die dat zegt, ik loste het laatste schot. En iedereen zegt eigenlijk, jij bent medeplichtig, maar jij bent medeplichtig. Dat vond ik wel intrigerend.
Ja. Kijk, voilà. Je weet, hè, je luistert al 5 jaar naar ons. Je weet dat wij het segment hebben losse vlodders.
Oh.
Pommelien is overduidelijk fan van de losse vlodders. Heb jij een losse vlodder voor ons?
Ik dacht echt dat je het nooit ging vragen. Ja, dank u. Ik heb losse vlodders.
En daar gaat ze.
Dus, ik ben naar een concert geweest in de Madeleine deze week van Noah Kahan.
Oh, leuk.
Was ik al enorm, enorm lang fan van. Hij heeft een ongelooflijk goed album gemaakt, Stick Season. Maar het viel eigenlijk een klein beetje tegen.
Oh.
Maar ik denk dat ik het gewoon kapot geluisterd had.
Okay.
Ik kon niet meer door dat album heen luisteren. En dat was in Brussel, dus als je passeert, dan passeert ook altijd de beurs.
Mm-hmm.
En jullie zeiden het een van de vorige afleveringen al, maar daar zijn we nog altijd aan het protesteren voor Palestina.
Mm-hmm. Ja.
Ik ben deze week en vorige week ook gaan protesteren, dus ik vond dat een hele goede dat jullie daarvoor oproepen. En dat kan eigenlijk ook nog altijd, kunnen nog altijd die petities ondertekenen. En voor de rest...
Zeker doen, ja.
Ja, dat vond ik goed dat jullie dat
gedaan
hebben.
Inderdaad, mensen die dat nog niet hebben gedaan, please.
Dat is daar absoluut nog niet beter, dus ik denk dat dat een belangrijke was. En dan gisteravond ben ik een fotoshoot gaan doen voor een nieuwe single.
Oeh.
Wat ook leuk was.
De fans zijn aanwezig.
Want die komt 22 november, dus dat is ook een hele spannende. En die is eigenlijk een beetje true crime gepimpt.
Oké.
Een beetje.
Gewoon een snuifje true crime.
Een goede seasoning.
Oké.
Dan zit hier op de goede plek.
Ik dacht het.
Zulke, jij losse vlodders?
Ik losse vlodders. Maar ik wil het eigenlijk vooral hebben over het feit dat wij onze liveshows gaan doen. Dat vind ik wel waanzinnig weer. Dat super goed gaat. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus dit is voor ons weer even een klein opwarmertje.
Ja,
als het
zijn er
ware.
Mensen hier die al tickets hebben voor de liveshows?
Zalig.
Nu dat we elkaar face-to-face zien, dikke merci daarvoor. Ja, dat doet ons echt superveel plezier. Echt waar. Dank u wel.
Voilà. Heb jij nog losse vlodders?
Ene, ik had een live goal. Ik kom alleen mijn leven in Oostende, jij ook.
Ja.
En ik heb altijd uitgekeken naar het Andromeda Hotel en nu slapen wij daar vanavond.
Dat is al die fans.
Welkom, mijn kamer is deze niet waar. Nee, maar ik kijk daar heel hard naar uit om daar eens binnen te zijn. Ja, en ik zei dat tegen ons moeder, want ze is hier in de zaal. En zei ook direct, oh, daar kom ik eens kijken. Ik weet dat niet, dat is zoiets mythisch. Dus ik ben heel blij dat ik daar slaap vanavond.
Ik ben ook blij voor jou.
Dank u. Goed, zullen wij een keer van start gaan?
Moeten we zeggen welke zaak dat we misschien gaan doen?
Pommelien.
Oh, tje toch.
Moet ik het zeggen?
Zeg jij het maar.
We brengen vandaag de Barendse moordzaak.
Ja.
Hey! Hey. Zitten de Nederlanders in de zaal?
De Nederlanders weten waar we zijn. All right, let's go. We zijn 27 oktober 1961. En er is een metselaar die is aan het werk in een tuin van een villa in het Nederlandse dorpje Baren. En hij is daar aangenomen om een kraantje aan te leggen in een kippenhok. En terwijl hij daar aan het werk is, doet hij een schokkende ontdekking. Want wat vindt die metselaar daar diep begraven in de grond? Hij gebruikt een put die jarenlang ongebruikt is om die kraan aan te leggen. En daar treft hij een skelet aan. Nu, in eerste instantie, raar, maar is er niet veel reden tot opschudding. We zijn 1960 en in de jaren voordien zijn er in die regio regelmatig lichamen die gevonden worden, overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus de politie heeft in eerste instantie zoiets van, ja, dat zal weer iemand zijn uit de oorlog die we nu toevallig terugvinden. Dus ze roepen de patholoog-anatoom dokter Zeldenrust. Dat is een naam dat verzinde niet, hè?
Zeldenrust.
Die wordt rustig getelefoneerd. En die komt op de crime scene. Die doet zijn eerste onderzoek en die maakt een vrij snel een conclusie. Die zegt, ah, we hebben hier een lichaam van een vrouw. En het lijkt dat ze in de oorlog is omgekomen. Dus de zaak lijkt eigenlijk vrij snel afgesloten. Hij schat dat het slachtoffer op dat moment al zeker 15 jaar zou zijn overleden. Ik zei Baren, de Barendse moordzaak, voor de Nederlanders. Sorry, ik ga het toch even uitleggen, maar er zijn heel veel Belgen in de zaal. Baren is een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. En als je op de landkaart kijkt, is dat pal in het midden van Nederland. Baren kent sinds de middeleeuwen een zeer is eigenlijk een populaire trekpleister voor chic volk, laat ons dat zo zeggen. Er worden vanaf de middeleeuwen heel wat kastelen gebouwd. Er zijn stedelingen uit Amsterdam die genoeg geld hebben voor een jachthuis of een zomerhuis. En die bouwen dat eigenlijk allemaal in de buurt van Baren. En wat staat er ook in Baren? Dat is het Paleis Soestdijk. En mij deed dat geen belletje rinkelen. Silke wel, die heeft mij op mijn vingers getikt. Want van 1937 tot 2004 was dat de residentie van de kroonprinses Juliana, die later ook koningin der Nederlanden is geworden. En zij regeerde vanuit Soestdijk.
En nu is het aan Pommelien.
Maar dus, in Baren in 1961 hebben er twee rechercheurs van de Barense politie een beetje het gevoel dat die conclusie van dokter Zeldenrust niet kan kloppen. Ja, ik vind het echt een hele goede naam eigenlijk.
Ja, goed, hè?
Ja, hè? In de zomer ben ik ook dokter Zeldenrust.
Jij bent nu bijna rust.
Ik ben vreselijk rustig, jongens. Het is niet te doen. Ze vinden het een beetje vreemd. Want bij die resten van dat skelet hebben ze eigenlijk stukjes textiel gevonden die volgens hen nooit in de oorlog nooit van de oorlog zouden kunnen dateren. Ze herkennen jeans en een ander stukje stof heeft een heel modieus motief. En ze beginnen een beetje te speculeren, want jeans die waren er nog niet in de oorlog. En dat andere stukje textiel heeft een motief dat een van de rechercheurs herkent. Hij denkt, hij kan het in de eerste instantie niet echt zijn vinger erop leggen, maar dan schiet het hem te binnen. Is Theo Mastwijk eigenlijk al terug? Die speurders pakken er zijn dossier bij van in juli 1960. En die constateert dat het stukje textiel dat in de put gevonden wordt overeenkomt qua motief met een blouse die dat Theo op een foto van zijn opsporingsbericht droeg. Op 1 november in 1961 trekken de speurders met de vermissingsfoto's van Theo naar het laboratorium en ze leggen het naast elkaar en het is een match.
Goed gedaan.
Wil je dat bij ons ook wel even doen, als wij iets zeggen?
Wij hebben ook veel bevestiging nodig, nee, ja, dat weet ik.
Dank u, dank u.
Nu, wie is Theo Mastwijk? Theo is op het moment van zijn verdwijning amper 14 jaar oud. Hij woont in Soest, dat ligt naast Baren. Zijn vader is huisschilder en zijn moeder, dat is heel opmerkelijk, die wordt in een artikel uit 1962 omschreven als, en hou u vast, als een reeds jaren hyperneurveuze huismoeder. Dat is het enige wat we zijn te weten gekomen over die vrouw. Nu, Theo staat in Baren en in Soest ook wel zo bekend als zo het boefje van de buurt. Want die jongen, ja, die heeft wel wat kleine diefstallen gepleegd. Zowel klein vandalisme ook. Dus hij staat wel gekend bij de politie. Maar ongeluk bestaat zelden alleen. Want Theo was namelijk onderdeel van een vriendengroep met nog drie anderen. En we gaan het gewoon op de voornaam houden. Dus we hebben Boudewijn, Ewout, Henny, de voornaam, en Theo. Voilà. Dus die vier, die zijn samen goede vrienden.
Een beetje de Daltons.
Ja, eigenlijk een beetje wel. Ja. Nu, wie zijn Boudewijn en Ewout? Wij durven ook wel eens Boudi en Ewi te zeggen. Maar we gaan dat tot een minimum proberen te beperken. Nu, Boudewijn en Ewout, hun ouders zijn eigenaar van Conservatix. Dat is een levensverzekeraar. Het bedrijf was al sinds 1872 in handen van de familie. En die hebben een superleuke slogan. Leuker leven dan je van plan was.
Want wij plannen nooit. Wij plannen nooit.
Nee, ik heb nooit plezier. Ik plan nooit plezier.
Nee. Plannen, laat het uit. Nee.
Maar dankzij deze verzekering wel.
Komt in orde. Nu, dat bedrijf, dat is gevestigd in de chique villa van de Hennies. En dat huis heet Huize Canton. Dus ja, ik moet er nog niet bij, ik moet er niet meer bij zeggen dat die mensen rijk zijn, maar echt loaded. Boudewijn is op het moment van de verdwijning van Theo 17 en Ewout 16. Nu, wie is dan Henny nog? Henny is een volksjongen uit Soest. Hij behoort dus niet tot de gegoede klasse, als het ware. Zijn vader is timmerman, hij is 15 jaar oud. En in tegenstelling tot zijn vrienden Boudewijn en Ewout slapen ze niet op geld, als het ware.
Nee. En dan wordt de kattenkwaad van ons viertal misdaad. We zijn de zomer van 1960 en in Baren en omgeving gebeuren er een hele reeks kleine misdrijven. En in juni van die zomer is Theo aan het spijbelen van school en hij is aan het rondcruisen in de buurt op een brommertje. Hij wordt tegengehouden door een agent omdat hij een verkeersovertreding maakt en hij krijgt een boete. En het is die boete dat hem de das omdoet, want zo ontdekt de politie dat die brommer eigenlijk gestolen is. Dus wat zegt de politie? Komt jij maar een keer langs voor verhoor. En Theo wordt dus uitgenodigd op 22 juni 1960 bij de Barense politie. In de wetenschap dat alles eerlijk is, heb je niks te bewijzen. Theo zelf beweert dat hij niet de dief is van de motor. Maar de politie houdt vol en ze confronteren hem met alle ongelukkige levenskeuzes die dat hij al heeft gemaakt. En ze beginnen zelfs te dreigen. Ze zeggen dat als hij niet oppast, dat ze hem voor enkele jaren in het verbeteringsgesticht gaan steken. Dat woord was een trigger voor mij. Dat is wat mijn ouders tegen mij zeiden als ik stout was. Dat ze mij in het Bij u niet?
Nee.
Nooit gehoord?
Nee.
Was ik zoveel stouter dan jullie?
Denk het wel, ja. Dat zou me nu niet verbazen.
Echt waar. Maandelijks werd ik mogelijk naar het verbeteringsgesticht.
Sabine zakt verder in haar stoel. Ja.
Sorry. Goed, dus Theo die krijgt daar wel een beetje de bibbers tijdens dat verhoor. En de politie heeft zoiets van, nu dat jij hier toch zit, er gebeurt hier van alles in de buurt, zijn er zo misdaden waar dat wij u aan kunnen linken, waar we nog geen dader voor hebben. Theo is heel jong, heel angstig van wat er daar allemaal in dat politiekantoor aan het gebeuren is. En hij begint een beetje te bekennen over die misdrijven en hij noemt in zijn ondervraging ook de namen van Henny, Ewout en Boudewijn. Zijn verhoor zit er eindelijk op en Theo raast naar zijn vrienden. Hij gaat naar Boudewijn, die 17 is, Ewout 15. En hij vertelt wat er gebeurd is. Hij vertelt dat hij een beetje geklikt heeft bij de politie. En de vriendengroep beslist dat er drastische maatregelen moeten gepakt worden als ze uit handen van de politie willen blijven.
Hoe oud was Theo?
14.
14, ik zou ook bang zijn, hoor.
Ja, absoluut.
Ik zou alles zeggen.
Na één seconde heb ik alles gezegd.
Maar ik denk dat nu eigenlijk ook zo is.
Niet als 14 jaar.
Nee, nee, tot mijn 80ste. Als ze die boeien zijn nog niet gekregen.
Ik zeg alles. Er wordt dus een plan gesmeed om Theo te doen verdwijnen. De vrienden komen overeen dat Theo kan onderduiken bij ons Boudy en Ewi thuis. Hij krijgt... Dat vind ik goed, hè? Dat
is ja, dat vind ik goed.
Zij hebben de kaartjes gemaakt en zij hebben Boudy en Ewi geschreven.
Hier, in de hoop dat Pommelien dat ging zeggen. Het is gelukt.
Hij krijgt dus onderdak in de torenkamer van de, luister goed, 42 kamers tellende villa van de familie, Huis en Kanton, die daar met zijn achten wonen. Zo blijft hij buitenschot van de politie en kan hij ook niks lossen over de activiteiten van de anderen. Het gigantische huis, 42 kamers.
Maar wat doet je met al die kamers?
Oh nee, dat vind ik nu niet moeilijk om te vullen.
Oké, begin. Kamer 1.
Dus, kamer 1, mijn slaapkamer.
Ja. Ja? Kamer 2,
jouw gastenkamer.
Ah, ja, mag ik komen?
3, gastenkamer.
Okay. Ja. Maar wacht, je bent met 8, dus eigenlijk moet je 5,25 per persoon kamers.
Dus ik moet maar 5 kamers snel vullen.
Je moet maar 5 kamers, je moet maar 5 kamers
vullen.
Is dat jij
niet kunt? Je kunt ook rekenen.
Ik kan wel tellen, ja.
Ja, maar dat goed, mag je altijd bij ons komen, want wij kunnen niet tellen.
Nee.
Ik val echt achterover dat jij zo meteen zo 5,25.
Heel goed. Nee, dus ik moet maar 5 kamers vullen.
Je moet er 5,25 vullen.
Ja, makkelijk.
Dat is ook een minder moeilijke opdracht.
Voilà, zie.
Voilà. Okay.
Eigenlijk een klein vertrek waar die mensen wonen. Enfin, dat kunnen we concluderen.
Maar je hebt de 3 kinderen. Je hebt de 2 ouders. Ik denk ik heb 2 kinderen, 2 ouders.
Ik denk dat er nog broers en zussen rondliepen, waar we niet van
weten. En dan een studeerkamer, biljartkamer.
En misschien inwonend personeel, ik weet het
niet. Ja, dat zal er ongetwijfeld geweest zijn.
Enfin, die en Theo had eigenlijk chance dat hij nog een kamertje kon krijgen.
Ja, ah, wel.
Goed.
Dus ergens in een van die 42 kamers gaat dat niet opvallen dat hij aan het onderduiken is. En dus hij belandt in de torenkamer. De broers brengen hem tijdens zijn bedrijf brood en luchten hem samen s'avonds op het dak.
Dat is goed, hè? Ah, even een windje pakken.
Maar ja, ze laten die, uit.
Is dat dan met een leiband? Zo?
Ja. Ah, nee, ga ik even. Ja, maar goed, of niet?
En dan zo 2 seconden en dan is het goed geweest.
Is het goed geweest, ja.
Hij doet geen enkele poging te ontsnappen. Op 23 juni dan 1960 doet de vader van Theo aangifte van verdwijning van zijn zoon bij de politie. En dan begint er wat speculatie. Zijn vrienden, maar ook kennissen of ook random dorpsgenoten, die hebben elk een beetje een andere theorie van waar Theo heen kan zijn. De jongen zou bij de vreemdeling...
Het vreemdelingenlegioen.
De jongen zou bij het vreemdelingenlegioen zijn gegaan.
Wij zijn daar te jong voor.
Ja. Om dat uit te spreken of om het te kennen.
Daar heeft mijn moeder nooit mee gedreigd.
Dat was piste 1. Piste 2. Hij is naar het buitenland gevlucht. Hij zou de grens met België zijn overgestoken en via Antwerpen en daarna Spanje de Grote Plas zijn overgestoken. En eenmaal in Amerika zou hij dan weer per schip op weg zijn naar Zuid-Amerika. Interpol onderzoekt deze lied die zomer, maar zonder resultaat. Maar
even zo. Interpol erop gezet en al. Dus,
En heel goed, dus Interpol die onderzoekt dan Zuid-Amerika. En die jongen zit zo 3 meter verder in een toren.
In een toren ook.
Dat is toch goed?
Zo à la repelsteeltje bijna zo. Hè?
Een beetje, of zo Rapunzel zijn haar.
Ja, Rapunzel, ja. Al die sprookjes, ja.
Ja. We zijn hier geen punten aan het scoren.
Nee,
die fans van Pommelien die denken, sorry, wie zijn die chicks op dat podium? Ik dacht dat true crime experten waren. Goed, wat was er zo nog een piste, Pommelien?
Er is nog een vrachtwagenchauffeur die Henny kent. En hij verklaart dat hij Henny en nog een andere jongen, een andere onbekende jongen, in augustus van 1960 een lift gaf naar België. De politie toont ook een foto van Theo. En de chauffeur bevestigt dat dat de tweede jongen is die hij naar België bracht. Henny zelf beweert dan weer dat Theo naar België is gevlucht uit angst voor het opvoedingsgesticht.
Ja, daar heb je het weer. Ja.
Maar dat is dat, dat zou jij ook bang voor zijn. Hè, ja. Dan zijn er ook getuigen die menen dat ze Theo nog gezien hebben rond de villa Huizen Kanton, de woning van Boudewijn en Ewout. Op 10 september 1960 meldt er dan ook nog een getuige dat Theo zich zou verstoppen in een torentje van een villa in Baarn. De politie onderzoekt die tip, maar ze vinden Theo niet.
Ja, ik vraag me ook wel af, hoeveel torentjes zijn daar ook?
Zijn er toevallig een Nederlander uit Baarn? Nee, dat is jammer.
Dat was goed geweest.
Maar kunnen we stellen dat er veel torens zijn? Ja. Oei. Nee, dat hoor ik niet.
Ik onthoud veel
torens. Zit iemand. Hier zit iemand wel, of wat? Oh, we hebben iemand van Baren.
Dat is niet waar.
En zijn daar veel torens? Ja! Ja! Er zijn veel torens in Baren. Oké.
Maar ja, begint dat maar eens.
Ja, begint dat maar eens.
Begint dat maar eens als er zoveel torens zijn.
Dat is een steltje in een ooiberg. Dan is Zuid-Amerika veel logischer.
Ik snap het, ja. Ja. Snap ik het.
Dat begrijpen we ze.
Bon. Dus Theo is verdwenen. Spoorloos verdwenen. Interpol vindt hem niet. De politie vindt hem niet. Er zijn allerlei soorten pistes. En er passeert eigenlijk een jaar. En er is nog steeds geen spoor van Theo. Nu, in het, ja, en het leven gaat eigenlijk gewoon verder. Hè. We hebben Henny, het is ondertussen 1961. Die trekt ondertussen als demonstrateur van huishoudelijke artikelen door het hele land. Boudewijn gaat studeren in Leiden. En Ewout blijft nog thuis wonen. En die denkt op een gegeven moment, weet je wat, ik ga de schuur in de tuin eens renoveren. Daar zitten kippen. Hij denkt van, ja, die hebben een kraantje nodig. Ik ga dat daar installeren.
Dat is typisch kippen, hè? Die hebben
typisch klassieke kippen.
Altijd kraantjes nodig.
Maar die put voor de afvoer, waar dat het water van die kraan, die blijkt verstopt te zitten.
Ah ja, hoezo?
Ja, kijk. Er moet hulp bij komen. Ewout krijgt het niet alleen opgelost. Die roept er een metselaar bij op 27 oktober... die put openmaakt en daarin botten aantreft.
Diep begraven in de grond, hè?
Ja. Dus dat zit al niet goed.
Nee.
Dan is tijd voor ondervraging. Ah ja, want ze vinden daar een lichaam in die put. De politie komt er via die zijde blouse, zoals Pommelien daar straks zei, erachter dat dat Theo is. En de politie kijkt dan toch al snel in de richting van de broers Boudewijn en Ewout en hun vriend Henny. Waarom? We hadden die geruchten dat... Was er zo grappig?
Ik...
Ah, zeg maar.
Oh, nee. Ja, ik wou het niet zo'n groot moment maken, eigenlijk.
En nu is het heel groot. Moeten wij daar een muziekje onder zetten?
Ja, dat zou ik eigenlijk heel hard appreciëren, meiden.
Kunnen wij wat muziek krijgen?
Nee.
Maar niet voor deze aankondiging.
Nee, maar ik heb ook iets heel onaangenaam gevonden in de grond een tijd.
Ja.
En ik heb dat daar juist verteld dat ik iets ging zeggen over een beerput.
Dat is waar.
Dus ik wou u niet onderbreken, dus je mocht
nee,
te laat.
Nog
het is veel te
je
laat.
Je hebt mij onderbroken dankzij die lieve fans op de eerste rij die daar ontdekt.
Dat is heel lief.
Wat heb jij diep begraven in de put gevonden? Theo?
Nee, het is geen true crime gerelateerd, gelukkig.
Maar een goed beerputverhaal.
Mijn zus ging trouwen en ze
deed dat... Dit is een far stretch dat we nu aan het doen zijn.
Ja. Dat was in Griekenland en dat was keischoon zijn in een tuin. Ongelooflijk mooi. We zijn een dag voor de trouw en iemand gaat naar het toilet en dat toilet verstopt. En wij denken, oké, morgen is hier 80 man of zo, dus... Er moet wel echt er moet een toilet zijn. Dus wij gaan kijken bij de beerput en we beginnen te graven. En blijkt dat er in die beerput echt hoeken van 90 graden zaten.
Wacht, maar ik heb al onmiddellijk een vraag. Jullie zijn gaan graven.
Je hebt geen metselaar aangenomen.
Nee.
Okay.
Moedig.
Ja. Mijn ouders zijn gaan graven. Die hebben dus gekeken. En ik ben nu geen wetenschapper, maar een hoek van 90 graden, dat lijkt mij moeilijk.
Dat kan niet.
Dat lijkt mij moeilijk.
Om door te kakken.
Ah, wel, om door te gaan.
Ja.
En ze graven wat verder en er ontbreekt een volledig stuk.
Oh.
Als in, je hebt de beerput hier, je hebt de leidingen en er is hier... Dat stopt.
Een kleine pauze.
Zo. Een kleine pauze. Zo.
Hier genoeg niet. Gewerkt voor vandaag.
Ja, hier niet. Dus mijn ouders die halen die staaf daaruit. Maar als je nu aan het eten bent, is het wel echt het moment om te stoppen. Ik had het eigenlijk al moeten weten bij beerput, maar nu is het echt het moment. Die trekken dat eruit. En dan komt er echt een fontein van 3-4 meter
dat
uit.
Dat is niet waar.
Over heel die tafel.
Waren die tafels al gedekt?
Nee.
Okay.
Maar dat is dus wel effectief de plek waar de dag erop mijn zus is getrouwd met al die stoeltjes. Ik moet zeggen dat toen...
Was het dan ook midden van de kakken dat ze getrouwd is? Of is het toch nog
opgeruimd? We hebben het opgekuist gekregen, maar ik zeg we. Maar ik moet zeggen dat al het feminisme mijn lijf even heeft verlaten. En...
Terecht.
Ik ben naar binnen gegaan. Ik ben binnen gaan kuisen. En er hebben een paar lieve mannen en mijn moeder...
Je
Je bent dus pas een feminist.
Oh, dat is waarom je moeder nodig hebt. Man. En shit hits the fan, mamatje.
Echt waar. Dus die hebben dat opgekast. Maar bo,
dat geheel terzijde.
Ja, dat geheel terzijde. Ik dacht,
nee, maar dat is oké. Okay. Ik ben heel blij dat we deze beertjesverhaal hebben meegekregen, toch?
Volgende keer als ik bij een beerput sta, ga ik aan u denken, papi.
Wij gaan er ook nog even aan denken. Ik denk heel mijn familie.
Ja, ja, maar. Goed, dus we hebben Theo die daar in onze beerput zit. De politie die Boudewijn en Ewout en Henny dankzij die geruchten van onze torentjes linken aan die verzwijning van Theo. Dus ik herhaal nog eens even, wat weten we over zijn verdwijning? Er waren roddels dat hij gesignaliseerd was bij de villa van de familie. En Henny zelf had gezegd dat Theo gevlucht zou zijn naar België. Dus de politie heeft zoiets van, bon, gille drie, hoe dan ook, het is interessant om jullie eens te ondervragen. Ik denk dat jullie meer weten. Dus op 2 november 1961 wordt Henny als eerste gearresteerd om ondervraagd te worden. En wij zijn zoals Henny. Henny wordt binnengebracht, wordt neergezet. En binnen de minuut bekent hij dat hij samen met Boudewijn en Ewout Theo vermoord heeft. Hij noemt dus ook in dat eerste gesprek onmiddellijk Boudewijn en Ewout. Dus die twee worden ook naar het politiekantoor gebracht. Ewout wordt binnengebracht, direct bekentenis. En enkel Boudewijn is degene die zegt, ik heb hier niks mee te maken.
Maar waarom werd Theo dan vermoord? Het plan van de drie vrienden komt eigenlijk tot stand wanneer het gezin van Boudewijn en Ewout beslist om op vakantie te gaan in de zomer van 1960. Op zich geen probleem, hè, dat Theo alleen in de villa blijft. Maar heel het huis gaat in die tijd herschilderd worden.
42 kamers.
Je bent daar wel even mee bezig.
Dat is een lange zomervakantie.
Ah, wel, best om te doen als het gezin op vakantie is.
Voilà,
goeie tip.
Maar dan kan Theo dus ontdekt worden. En waarom is dat nu zo erg dat Theo ontdekt wordt? Ja, Boudewijn en Ewout en Henny vrezen dat de inbraken van de drie, waar Theo van op de hoogte was, uit zullen komen als Theo ontdekt wordt. Ik vind dit zo'n vreselijk motief.
Ja, tuurlijk. Ja, ja.
We spreken hier over een jongen van 14.
Ja, en ze zijn zelf heel jong, heel in paniek. Hè. Gewoon, ja.
heel in paniek.
Niet kunnen verder nadenken.
Niet kunnen logisch nadenken en denken, ik wil niet in de gevangenis omdat ik een brommer heb gestolen. Ik wil niet naar het verbeteringsgesticht voor die inbraken. Ja, ja, ja. Maar ja, om dan over te gaan tot moord, dat is wel pittig.
Ja, zeker. Voor Boudewijn vooral was het ook heel belangrijk dat de inbraken niet aan het licht zouden komen. Want het was niet alleen een familie-eerding, maar ook zijn toekomst als veelbelovend student met briljant intellect.
Ja, dat is een hoogstaande familie, ze hebben veel geld en de zoon moet maar iets misdaan hebben en heel de eer van de familie is aan diegelen.
Die oudste zoon die net een jaar is gaan studeren en die zijn leefwereld is zo klein, hè, die denkt, shit, ik ben nu aan het studeren, mijn familie moet trots zijn op mij, dus ik moet verder.
Ja, dan weten we meteen wat we moeten doen. Iemand vermoorden.
Ja, er zijn volgens mij wel echt nog 10 stappen tussen, maar voor hen niet.
Voor hen niet, inderdaad. En dan is de vraag natuurlijk, hoe hebben ze Theo vermoord? Wat we meteen duidelijk moeten maken eigenlijk, is dat we nooit zijn te weten gekomen hoe dat de moord eigenlijk gepleegd is, of wie dat de daders effectief zijn. Maar we weten wel wanneer. In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 augustus, iets na middernacht. En Theo zat toen al 5,5 week in die villa. Kunt je die ouders voorstellen die Interpol hebben ingeschakeld, die daar in Zuid-Amerika aan het zoeken zijn. En die zit daar gewoon in dat torentje 5,5 week.
Maar ook, denk even na dat er iemand 5,5 week stiekem in je huis woont. Nee, denk daar niet over na. Ik wil dat jullie allemaal goed slapen vannacht.
Te laat.
Ja,
te laat,
voilà, kijk.
Ewout en Henny die worden verhoord. En zij bekennen dat ze Theo op verschillende manieren hebben willen vermoorden. In eerste instantie hebben ze geprobeerd om Theo te vergiftigen door slaappillen in een pintje te doen. Maar dat is om de een of andere reden niet gelukt. We weten niet waarom. Heeft Theo het pintje niet gedronken? Werkte de pillen niet? Enfin, het plan werkte niet. Vervolgens is Theo naar de schuur gelokt, zeggen ze, waar hij dan vermoord werd. Ewout zou daarbij op de uitkijk hebben gestaan. Maar wie dan Theo echt vermoord heeft, zijn de Boudewijn of Henny, dat weten we voorlopig nog niet. En hun versies lopen eigenlijk zodanig uiteen. Ze schuiven eigenlijk alles in elkaars schoenen. Dus beslissen ze om een reconstructie te houden in 1962. En nu moet je je inbeelden. Dus die reconstructie wordt nagespeeld door de rechercheurs ter plaatse waar dat het misdrijf heeft plaatsgevonden. De jongens kijken daar gewoon op toe. En uiteraard zijn daar ook toeschouwers bij. dan, Henny, zijn feiten. We gaan die eerst even overlopen. Ja. Hij zegt, kijk, wij zijn via de keukendeur, zijn Boudewijn, Theo en ik hebben wij de villa verlaten en we zijn richting de schuur gegaan in de tuin. En ze hebben Theo daar met een smoes naartoe gelokt en ze zeiden van kijk, jij moet u gaan wassen, want wij gaan u de grens oversmokkelen. Maar daarvoor moet het proper zijn.
Jij komt België niet ongewassen binnen.
Exact, exact. Maar eenmaal in de schuur was dus het plan dat Henny Theo zou wurgen. Maar eenmaal in die schuur denkt Henny, ik weet het niet zo. En die loopt die schuur uit. Boudewijn denkt, ja, zo niet. We hebben hier een plan, daar gaan we ons aan moeten houden. Die gaat Henny achterna. Theo blijft in de schuur, nog steeds niet wetende wat hem zo dadelijk gaat overkomen. En Boudewijn zegt tegen Henny, kijk, dit moet gewoon gebeuren. En ze lopen allebei terug naar de schuur. En ondertussen haalt Henny een wurglijntje boven. En een wurglijntje, zo werd het genoemd, in de constructie.
Reconstructie.
In de reconstructie. Het moordwapen, als het ware, zou een plastieke waslijn zijn. Maar het wurglijntje dus. Boudewijn stapt terug die schuur in. Trekt Theo uit de schuur. Henny gooit daarbij het wurglijntje over zijn hals. En terwijl probeert Boudewijn Theo in bedwang te houden. Maar dan glijdt het wurglijntje uit de handen van Theo. En het is even lichte paniek, want wat gaan ze nu moeten doen? Boudewijn is snel bij de pinken. Hij gooit Theo op de grond, ziet uit zijn ooghoeken dat er een kapmes ligt, toevallig. Die pakt hij vast en slaat daarmee Theo twee keer in het hoofd. Wanneer Theo dan geen teken van leven meer geeft, sleurt Henny hem dan richting de beerput die ze op voorhand al hadden geopend. Boudewijn ziet Henny een beetje sukkelen. Die denkt, ik ga hem helpen. Ze pakken allebei een been vast, sleuren hem verder naar de beerput en laten hem dan zakken daarin. Vervolgens gaat Boudewijn nog een zak met ongebluste kalk halen, gooit de zak leeg boven de put en dan gaan ze alle twee nog een emmer water halen, kappen dat erbij, doen er zand over en Theo is verdwenen. Mm-hmm. Diep begraven in de grond.
Boudewijn die zegt, nee, dat is niet wat dat er gebeurd is. Ik ben niet de persoon die met het kapmes het hoofd heeft ingeslagen. Boudewijn zegt, kijk, ik zal jullie mijn versie van de feiten geven. Het is Henny die eerst en vooral Theo wurgt met die wasdraad. En het is ook Henny die Theo met het kapmes het hoofd inslaat. En het zou ook Henny zijn die het lichaam helemaal alleen van Theo versleept richting de beerput en die daar laat invallen. Dus het is eigenlijk een beetje woord tegen woord, die twee. Voor de politie begint er veel duidelijk te worden, maar er is één grote vraag. En dat is, wie heeft dat kapmes nu gebruikt? Ja, ik denk dan, haal de waarheid uit het midden en bekijk de twee gezichten.
Chic.
Toch?
Ja.
Silke sprak net over ongebluste kalk. Wat is dat ongebluste kalk? Ongebluste kalk is een wit... Ik heb dit opgezocht, ik weet dat niet. Ongebluste kalk is een wit kalkpoeder dat gemaakt wordt door kalksteen te verbranden. En Ewout is eigenlijk degene die op het idee komt om die ongebluste kalk te gebruiken om het lichaam van Theo mee te bedekken. Want hij denkt, als we dat lichaam daarmee overstrooien en we gieten daar water over, en dan gaat dat warm worden, dan gaat er een gas ontstaan en dan gaat dat lichaam opgelost geraken.
Doe met deze tip wat dat jullie willen.
Wij gaan daar for legal reasons niet verder op ingaan. Maar dat kan wel onmiddellijk de verklaring zijn waarom Ewout anderhalf jaar later denkt, doet je put maar open, geen probleem. Hij denkt misschien...
Ja, ik vroeg het mij ook al af.
Waarom doet hij anders je put terug open?
Ik vind dat waanzinnig dat hem dat doet.
Ja.
Waarom zou de... Waarom zou je iemand in de buurt laten? Jij weet wat je gedaan hebt.
Omdat ik, dat is mijn enige verklaring. Ik denk dat je echt oprecht dacht, dat lichaam is al opgelost.
Ja, ik heb daar ook echt over zitten nadenken van waarom. Maar dat zou inderdaad een goede verklaring zijn.
Maar, denk het wel.
Ja, ik weet het, ik zou het ook echt nooit doen.
Dat is het level van zelfvertrouwen dat ik ooit wil bereiken.
Dat is streven, hè? Dat is streven. Ik wil heel graag Ewout zijn.
Nee, ja, zover zou ik ook niet gaan. Maar, maar dat level van delusion is wel iets wat ik graag...
Delulu.
Lekker delulu.
Delulu is de solulu.
Time out. Dank u, Pommelie. Goed, ik ga dan over serieuze dingen praten, zoals de autopsie.
Ja.
En die wordt ook uitgevoerd, hè, want... Spoiler, Theo is niet opgelost. Hij ligt daar nog in onze beerput. Er wordt een autopsie op zijn lichaam uitgevoerd. En die wetsdokter die komt tot een zeer opmerkelijke conclusie. Hij zegt dat de slagen met het kapmes niet fataal waren. En dat betekent dat Theo levend begraven is in de put met ongebluste kalk.
Echt gruwelijk.
Afschuwelijk.
3 tieners. Jesus.
Ja. We kunnen verder gaan met de ontsnapping van Boudewijn.
Oh,
Boudewijn
ja.
heeft gezegd, niet vandaag. tijdens het onderzoek komt er duidelijk naar voren dat de jongens tot een andere klasse behoren. Henny komt uit een arbeidsfamilie. Boudewijn en Ewout komen uit een rijke familie. En de laatste zorgt voor een nogal opmerkelijk incident. Boudewijn verdwijnt na zijn eerste verhoor in het politiekantoor. De politie verklaart dat Boudewijn met geweld is ontsnapt. Hij zou een bewaker een kopstoot hebben gegeven, maar die zal waarschijnlijk een heel groot hoofd hebben met al zijn briljant intellect, denk ik.
Just, ik was dat even vergeten, dat intellect. Dat
dus die
heeft.
En dacht, bam.
Ja, dat zal zeer gedaan hebben.
Ja, voilà. En dus het gooi leeft eventjes in doodsangst voor de ontsnapte moordenaar. Later blijkt dan...
Nee, ga maar verder, sorry.
Later blijkt dan dat er gewoon niemand was om hem op te vangen na het verhoor. En Boudewijn is dus gewoon vertrokken.
Stel je voor, gewoon zo, je wordt ondervraagd. Je zei, obviously, je hebt net een moord bekend. Ja, ja, ja. Hoofdverdachte en dan zo, ga maar naar buiten, daar staat niemand.
Ja, ik zou het wel
Loopt
weten.
Ik zou ook weglopen. Ik blijf staan.
Ik denk dat ik ook blijf staan.
Nee, dat is de kans van uw leven.
Ja, en ik denk ook dat ik dan zo, excuseer, er is niemand. Die cel, waar was dat juist? Ik ben even de richting kwijt.
Is dat een self-check-in zoals bij Airbnb? Ja, zo.
Is dat hier met een badge? Die heb ik nog niet ontvangen.
Mijn slippers, waar zijn die? Ja.
Zou jij ontstappen?
Deze aan.
Ja. Nee, ik denk niet dat ik zou...
Ik zal jullie komen redden dan.
Maar jij zou echt weglopen?
Maar ik zou ook bang zijn om ze aan te spreken.
Jij zou gewoon blijven zitten.
Ik ben zo aan het wikken en wegen welke sociale angst er van mij groter is. Is het aanspreken van onbekende mensen of is het het...
Voortvluchtig zijn.
Voortvluchtig zijn. Ik vind het een moeilijke. Ze liggen wel dicht bij elkaar.
Jij zou zo freezen in die hal. Ja. En zo.
We zullen dan een keer oefenen.
Pardon?
Wacht, vanaf waar beginnen we oefenen? Vanaf de moord of erna?
Maar daar kunnen we nog eens over nadenken.
Ja.
Oké, goed. Hij is dus ontsnapt. Wat dan?
Ja, de politie wordt massaal ingezet om hem zo snel mogelijk op te sporen. De hele nacht worden de weilanden uitgekampt met honden op zoek naar de voortvluchtigen. En er wordt ook een ploeg naar de villa gestuurd van de familie. Voor het geval dat Boudewijn daarheen zou trekken. Hè. De agenten worden echter opgesloten in de keuken.
Wat een idee ook. Gewoon. Ja, zo. Ah, kom binnen en hier is koffie. En dan zo, bye, deur op slot.
Maar is dat ook niet gewoon kei-legaal weer?
Nee, ja, tuurlijk.
Die mensen die hebben echt... Allee, die
maar het is ook wel 1961.
Ja, dat is waar.
En dan bestond de wet nog niet.
Nee, nee, ons wetboek dat is vanaf 63.
Oh?
Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar sowieso ook toen illegaal wat er nu gebeurde.
Ja, ja. De familie wil Boudewijn eerst zelf thuis ontvangen. Hè. Allee, die hebben hun zoon al even niet gezien voordat ze hem teruggeven aan het gerecht dan. En de agenten getuigen dat ze het gevoel krijgen dat ze zelf de misdadigers zijn. Dit is een getuigenis van een van de agenten. Als voortvluchtige Boudewijn het huis 's nachts zou betreden, mochten wij hem niet onmiddellijk aanhouden. Hij moest eerst naar zijn ouders gaan. De vader of moeder zou ons dan in de keuken komen waarschuwen als hij er was.
Oké, hoor ik dat niet.
En daarna zouden wij in de kamer waar hij hij met zijn vader of moeder zat, worden binnengelaten. Als men het goed bekijkt, waren wij tot de gevangenen van de familie Henny gedegradeerd.
Wat een idee dat die dat ook gewoon toelieten.
Ja, ik denk, maar we zitten hier met een familie met veel geld, veel macht. Dus die politie had zoiets van, ja...
Ik kan niks doen hier.
Ja, let's go.
Vind ik wel wild. Maar
heel wild.
Wild. Het is wild, jongens. En Boudewijn komt inderdaad terug. Want ja, het was toch een beetje kou. Het regende. En dan wilde ik gewoon terug naar uw villa met 48 kamers. 42 kamers.
Ja, maar opeens zit er al 48, we eindigen met 100. Ja.
Ik ga dan elke keer een stukje hoger zitten. Waar hij discreet en na overleg met de advocaat van de familie opnieuw wordt opgepakt. De officier van justitie, meneer Overbeek, kwam hem met zijn privéauto ophalen en reed hem ongeboeid naar het politiebureau. Waarna deze officier in de landelijke pers een lawine van beschuldigingen over zich heen kreeg. Klasse justitie en terecht, roepen de kranten. Bovendien ging het om rijkeluis dader, miljonairszonen en hun vader was directeur van de verzekeringsmaatschappij Conservatrix. Die zich moesten verantwoorden nu voor de moord op een jongen uit een lager sociaal milieu.
Ja, dus het is duidelijk dat er wel een verschil is in een afkomst. Hè. We zitten met die rijke familie. We zitten ook met Theo, die uit een arbeidersfamilie komt. Maar ook Henny komt uit zo'n arbeidersklas. En ook hij raakt een beetje in de problemen. Want Boudewijn en Ewout die kunnen al snel de meest vooraanstaande advocaten onder de arm nemen. Maar ja, Henny en zijn ouders die hebben daar geen geld voor. Dus wat gebeurt er? Er wordt een inzamelingsactie gehouden voor Henny om hem een advocaat te kunnen betalen. En dat levert toch zeker 6.000 gulden op. Destijds, ik heb echt geen idee hoeveel dat de dag van vandaag is. Maar daarmee kan hij dus ook een goede advocaat onder de arm nemen. Ik vind dat wel... ik vind het ergens mooi dat er zo'n inzamelingsactie wordt opgezet. Ja. Maar ook... want iedereen heeft recht op verdediging, maar ook wel opmerkelijk, omdat het in dat dorp is gebeurd. En toch denken die mensen...
Ah ja, die een Henny heeft basically bekend. Ja. En toch denkt dat dorp, ja, maar jij verdient ook een advocaat.
Jij verdient ook verdediging. Dat vind ik heel nobel.
Heel nobel, maar ook...
Ook raar.
De 60s, man.
Ja. Andere tijden.
Ja. Maar ja, anders is misschien dat inderdaad de rijke luis... kinderen er
dan
volledig
ze zich
van
daar,
afgeraken.
Ja, achter blijven verstoppen natuurlijk. Ja, dat is waar.
Ik weet het niet. Ja, ik vind het ook heel raar hoor. Ik voel me er heel raar bij.
Ik zou niet gedoneerd hebben.
Nee.
Ik kan dat echt niet zeggen.
Zouden jullie gedoneerd hebben? Okay, is er iemand die wel gedoneerd zou hebben?
Die heeft ook zoiets van, ja, ik wil toch dat iemand recht heeft op dezelfde soort verdediging.
Allee, ben ik nu de enige in die zaal die dat zou overwegen?
Daar zitten er ook een paar.
Daar zie ik nog handen.
Uw mama sowieso.
Waar zijn die handjes
van? Daar is toch iemand. Ah ja, toch een paar mensen die durven zeggen, ik doneer. Oh, dat is lief.
Dat is echt super lief.
Jullie hebben een groot hart.
Wij hebben empathie.
En wij niet.
Nee.
Oké. Okay.
Nu, we gaan over naar de rechtszaak. De advocaten zijn gekozen. De rechtszaak gaat van start. En tegen Boudewijn en Henny wordt 12 jaar geëist met ter beschikkingstelling. Opvallend is dus dat Boudewijn en Henny dezelfde straf riskeren. Ook al is er niet duidelijk wie van hen twee nu Theo vermoord heeft met het kapmes. En daar wordt over gezegd door de aanklager. Eén van hen liegt en heeft vanmorgen als getuige mijn eed afgelegd. Het is zinloos geweest. Juridisch doet het niet ter zake wie van de twee de slagen met het hakmes heeft toegebracht en wie het slachtoffer in de put heeft gestopt. Boudewijn en Henny hebben van in het begin tot het einde zo nauw samengewerkt dat ze gelijk aansprakelijk zijn voor het doden van Theo. Deze zaak levert een schoolvoorbeeld op van voorbedachte raden. Het plan was tot in alle details voorbereid. Alle betrokkenen konden nog terug als ze dat ook echt gewild hadden. Maar daar is geen sprake van geweest. Het graf was gedolven, de rollen waren verdeeld. Haal de waarheid uit het midden en bekijk de twee gezichten. Nu, Theo, hij gaat verder en hij zegt... Theo vond de dood door gezamenlijk toedoen van Boudewijn en Henny. Zelfs als Boudewijn, zoals hij beweert, op het kritieke moment is weggelopen en pas na het toebrengen van de slagen weer terug is gekomen, dan doet dit aan zijn aansprakelijkheid als mededader niets af. Boudewijn wordt dus gezien als mededader en niet als medeplichtig.
Goed, en dan is het tijd voor de straf van Henny en Boudewijn. En bij de straftoemeting liet de rechtbank, of wou de rechtbank liever rekening houden met de jonge leeftijd van ons slachtoffer. Die was pas 14 jaar oud. En vooral de gruwelijke wijze waarop de moord is uitgevoerd. Daartegenover zetten ze dan ook dat Boudewijn en Henny zelf heel jong zijn. Ze waren respectievelijk 17 en 16 jaar oud. En dit vind ik heel interessant. De rechtbank oordeelt dat er sprake was van complotdenken bij het drietal. En dat dat eigenlijk makkelijk had doorbroken kunnen worden als er ouders of volwassenen in de buurt waren geweest. Dus de rechtbank zegt eigenlijk, waarom hebben jullie die jongens een hele zomer alleen gelaten als jullie maar een beetje hadden opgelet met wat dat jullie zonen bezig waren?
Ja, maar ik denk dat het alle twee, zowel bij de rijkere familie als bij de familie waar dat Theo en Henny vandaan komen, die waren zo bezig, denk ik, met hun eigen zaken.
Ja. Ja, maar ik vind het interessant dat de rechter zegt, had jij niet beter je kind naar verbeteringsgesticht gestuurd? Mm. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. De ouders zijn dus wel een beetje aangereikt in de rechtbank. Zo van, je had misschien toch beter je best moeten doen. En er wordt ook TBS met dwangverpleging opgelegd voor de twee jongens. Want er wordt geconstateerd dat er een gebrekkige ontwikkeling van het geestenvermogen is en zelfs een ziekelijke stoornis.
Daar zit je dan mee, briljant intellect, hè?
Nee.
Ja.
Maar wel een ziekelijke stoornis.
Ja, inderdaad.
Uiteindelijk worden Boudewijn en Henny veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf plus TBS. En dan hebben we nog Ewout, hè, degene die erbij was, maar misschien toch niet. Voor hem eisen ze 7 jaar zonder die ter beschikkingstelling. Met zijn briljant brein is blijkbaar alles in orde, want de psychiaters zeggen dat hij geen gevaar vormt voor de maatschappij. De aanklager zegt, ja, dit ligt een beetje anders, hè. Hij was deel van de voorbereiding, maar bij de eigenlijke liquidatie was hij niet betrokken. Hij stond op de uitkijk en hij wist eigenlijk niet wat dat er gebeurde op het moment van de moord. De aanklager zegt, hij is medeplichtig, maar hij is geen mededader. En voor die medeplichtigheid aan de moord en ook de diefstallen die dat Ewout gepleegd heeft met zijn vrienden, krijgt hij uiteindelijk 6 jaar gevangenisstraf en volgt er toch TBS met dwangverpleging. En ze geven aan dat ze rekening hebben gehouden met ook zijn jonge leeftijd, 15 jaar ten tijde van de moord.
Waanzin! Ja. Zo jong dat die zijn!
Nee. Dat is, ja. Je vraagt je echt af wat er in die hoofden is omgegaan. Ja. Maar ik vind het wel goed dat er met die jeugdige leeftijd wordt rekening gehouden.
Ja, maar toch moeilijk, hè?
Ik vind dat moeilijk, hè? Dat slachtoffer was ook zo jong. In die zijn familie wordt volledig... Ja, die kunnen nu niks meer doen. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat heel moeilijk ook voor jonge daders.
Ja, dat snap ik.
Maar daarom zijn wij geen rechters.
Nee, dat is echt. Ik zou het niet kunnen.
Raakt u dat dan?
Absoluut. Ja. Ik ben daar wel een kwaaien in, denk ik. Of misschien een beetje zwart-wit denken of zo.
Nee.
Ja, ik vind dat, maar vooral omdat je zit echt... Ja, ik denk, ik kan dat heel moeilijk om dat slachtoffer niet als... Ja.
Als persoon te zien.
Die staat van voor, vind ik altijd. Ja. Mm-hmm. En daarom zou ik een compleet partijdige volksjury zijn. Dus ik denk niet dat ik hoop dat ik nooit gebeld word.
Ja. Maar goed dat je dan hier kan zitten om het eens te proberen.
Het is een veilige omgeving om te judgen.
Exact. We kunnen nog een beetje hebben over de nasleep.
Heel goed idee.
Dus dit gaat recht door mij heen. Ook in de nasleep.
Ja,
mannen. Hou me tegen, hè.
Ja.
In de nasleep is er ook nog heel veel sprake van die klasse justitie. Tijdens hun gevangenisstraf blijven de broers een luxe leventje leiden. Ze mogen zelfs op reis, gaan vaak zeilen of roeien. Zo mocht Boudewijn ook naar buiten om zijn studie wiskunde en natuurkunde verder te zetten.
Dat houdt het toch niet voor mogelijk? Ja. Ik snap ergens dat je die jongens laat studeren... Maar
je doet dat vanuit de gevangenis. Hij moet waarschijnlijk maar 4 jaar zitten.
Nee, en roeien en zeilen zijn nu niet dingen dat je moet doen tijdens je uurtje wandeling in de gevangenis.
Ik zou toch weer zo'n ontsnappingspoging gewaagd hebben.
Recht naar Zuid-Amerika met die zeilen.
Roeien.
Tot in Zuid-Amerika.
Goed. Er verschijnt ook een boek in 1963 over de zaak, de Barendse moord. En er worden wel 30.000 exemplaren verkocht.
En je denkt,
wauw, 30.000, wat een bestseller. Maar er is één grote fan en dat is de papa. en hij doet dat voornamelijk om ze te kunnen vernietigen.
Maar dus dat snap ik wel.
Wat?
Dat die dat allemaal opkoopt?
Die mens is rijk, dus geld, ik bedoel,
dat maakt niet
42
uit.
Kamer, ja. Het maakt niet uit. Er verschijnt een boek over de daden die je zoons hebben gepleegd. Ik zou ook alles opkopen.
Zelfs worden wij ook nog gecanceld.
Waarom?
Omdat wij deze zaak brengen en die man denkt...
Ik denk dat de papa niet meer leeft.
Hij zal dood zijn ook, ja.
Okay, maak me ik! Please, sorry. Op de volksjury niet op, please.
En wat dan met Henny? Daar hebben we eigenlijk niks meer over gevonden.
Nee. Maar over Boudewijn en Ewout daarentegen...
kunnen wij nog wel wat over
daar vertellen. Kunnen wij nog even over babbelen. Want dus na hun vrijlating gaan Boudewijn en Ewout aan de slag in hun familiebedrijf. Want dat doe je dan natuurlijk. En dat bevindt zich nog steeds in de villa. Dus waar dat die moord hebben gepleegd, gaan die ook werken. Die kijken uit vanuit een van hun kamers, torens, in die tuin. En daar altijd de herinnering aan die beerput en aan die
heel
moord.
Raar.
Nu, ze verdienen goed geld daarmee. Ze nemen zelfs de leiding over van het bedrijf. En in 2007 staan ze plots in de quote 500. Dat is de lijst met de 500 rijkste Nederlanders. En ze staan daar op de 178ste plaats. Oh, hun geschat vermogen ze zijn 147 miljoen euro. Dat is de waanzin.
Dat is waanzin.
Maar Boudewijn en Ewout zijn niet blij met die vermelding in de quote 500. Want natuurlijk, dat komt er dan bij, er wordt een bioke bijgezet en een crimineel verleden.
Oh, wat een korte bio.
Amai.
Wordt erbij gezet over wat ze in hun jeugd hebben gedaan. En dus die twee denken, ja, dat willen we het natuurlijk helemaal niet. En ze dienen klacht in, omdat ze niet vermeld willen worden in die lijst. Ja, moet je ook maar niet zoveel geld verdienen, denk ik dan. En ze dienen een klacht in, maar daardoor krijgen ze dus alleen nog maar meer publiciteit. Want opeens weet iedereen, anno 2007, wie Boudewijn en Ewout zijn. Ewout is dan 63 en Boudewijn 64. En over die klacht, ja, het zijn dan toch wel zo twee hoogfunctionerende hypocrieten of
maar
zo, vind ik.
Hoogfunctionerende hypocrieten, toch? Dat vind
met
ik een goede term.
Een briljant intellect en toestanden allemaal.
Ik vind het... Nu zijn ze oud, hè?
Ja, nu
mag
zijn ze oud.
Nu heb ik mijn allerlaatste respect absoluut is ver uit de deur. Ja, dat mag niet meer. Als ze oud zijn, dan alleen. Ja.
En ik denk dat ik wel safe zit.
Ik denk moordenaars. Alleen oude moordenaars. Oude mensen vind ik super.
Ik denk ook dat ik safe zit met die papa. Die zal wel dood zijn, toch?
Die zal wel
ja,
dood zijn.
Ja, voilà.
Maar jij beaamt dat...
Ik vind absoluut hoogfunctionerende hypocrieten.
Sowieso, hè?
Zeg, ja, jij zegt, dan moet je niet zoveel geld verdienen. Ja, dan moet je... Dan moeten ze niet vermoorden.
Maar
vermoorden,
aan de andere
hè?
Kant... Maar ja, ik moet die vraag misschien niet aan u stellen, want we weten hoe dat jij erin staat. Ja, ja. Maar vinden we niet dat mensen een tweede kans verdienen?
Ja.
En zo het verleden laten...
Van vooral mij, dat klonk heel tieners... erg alsof ik op mijn 15e een moord had gepleegd. Ja, iedereen verdient een tweede kans.
Maar vooral omdat ze tieners waren.
Ja.
En
ja.
Zo van, laten we ze in de vergetelheid... ze hebben hun straf gedaan.
Ik denk eerder dat ze gewoon over die lijst niet mogen klagen, dat ze daarin worden opgenomen.
Nee,
maar snap je wel dat ze het vervelend vinden dat dat verleden erbij wordt gemeld?
Ja, dat snap ik.
Ik snap dat daar inderdaad wel... Maar ja, kijk, het is dan toch gepubliceerd, dus te laat, either way.
Ik weet niet wat er in die in hun tuin nog ligt, hè.
Oh,
ik weet dat
nu voor Pommelien.
Maar ja, het was er nog hebben uitgestoken.
Ze waren heel snel met het allemaal... Allee, nee, ik wil niet... Dat is toch... Ik ben gewoon maar iets aan het gooien.
Maar dat
nu.
Kan,
nee,
hè?
Het kan wel.
Maar ja. Weet wat voor loesje zaakjes die mannen nog gedaan hebben?
Nee, ik heb er geen sympathie voor.
Nee.
Sorry.
Okay. Sorry.
Dat is duidelijk.
Nu, in 2017 wordt het bedrijf Conservatrix, ik ga het gewoon nog eens een paar keer zeggen, overgenomen.
Ze heeft aandelen. Ja.
Wij willen ook in die lijst.
Heel graag. Met ons crimineel verleden.
Ja. Ja. Een verbeteringsgesticht.
En daarmee, eigenlijk, doordat dat bedrijf wordt overgenomen, komt er ook een einde aan de betrokkenheid van de familie Henny, die dus die firma al in handen hadden sinds 1872. Dan vraag je toch af, dan hebben die toch goed fout gedaan, Boudewijn en Ewout, hè?
Hoe bedoelt je?
Omdat dat bedrijf al zo lang in handen was van die familie en dan net als Boudewijn en Ewout...
Oud zijn.
En ja, de baas zijn van het bedrijf en dan gaat het mis.
Maar ja, wat hebben ze daarvoor gekregen? Ze staan niet van niks in hun quote 500.
Nee, dat is waar. Nu, kijk, in 2017 sterft Boudewijn uiteindelijk. En dat vond ik opvallend, hij ligt begraven in Braschaat. Dus wie een keer naar het kerkhof in Braschaat.
Oh.
Ja, vond ik opvallend. Ik had niet verwacht dat dat in Antwerpen
van de ene rijke gemeente naar
Maar ja, misschien is dat ook effectief om niet... Je weet niet wat er gaat gebeuren met...
En daarom hebben wij dit in een podcast gezegd voor 2000 man.
Ja, dat pakken. Nee. Absoluut niet. Nee.
Oktober 2021, dan komt Ewout nog eens in het nieuws. Want hij crasht met zijn eigen vliegtuig.
Sorry, dat is helemaal niet grappig. Sorry.
Pomelina, doe nog even.
Sorry.
En hij overleeft het ongeval. Hij stuurt...
Ik wist het dat er mensen gingen reageren.
Stout. Hij stuurt een mailtje naar zijn vliegvrienden. Echt waar. Ik ga hem even quoten, zijn mail. Dus, tot 4 keer toe startte de motor even weer op om mij hoop te geven. Maar dat duurde telkens maar 5 seconden. Terwijl het wateroppervlak ongenaakbaar naderde. Binnen een fractie van enkele seconden voelde ik mijn hoofd onder water gaan. Direct ontgrendelde ik mijn riemen, trok ik mezelf naar buiten en kon ik me aan de vlieger vasthouden. Onze Ewout werd door een boot op het droge geholpen. En zowel Ewout als de luchtvaartpolitie noemt het een wonder dat hij zonder een schrammetje dit hele voorval heeft overleefd. Hij zegt nog, ik realiseer mij dat het makkelijk anders had kunnen eindigen en dat ik door het oog van de naald ben gekropen. Ja, ongeluk komt zelden alleen en het aantal naalden waar die mens is doorgekropen is wel echt... Veel.
Ja.
Ewout zou ondertussen ook in Antwerpen wonen. En er is destijds in 2021 gevraagd door een... Oh, we zijn op het standaard podcastfestival. Ik ga zeggen door een concurrerende krant. om een interview te geven over die crash. Maar dat heeft hij geweigerd.
Ja, dus Ewout...
Zou nog in leven zijn en woont in Antwerpen.
Great.
Voilà. We hebben echt maandag een brief van de advocaat genomen.
Dat was de zaak.
Dat was de Barends moordzaak, jongens.
Vonden jullie het interessant?
Oh, nu al applaus. Toch, vonden jullie het leuk?
Okay. Ik heb vooral een vraag voor Pomelien. Vond jij het leuk?
Ja, ik vond het heel leuk.
Het is griezelig hoe goed dat je deze hebt gedaan.
Oh, dank u.
Ja, misschien moet je dat toch nog eens een keer doen.
Ik zou het heel, heel leuk vinden.
Ja.
Maar het is misschien ook wel tof dat we iets vertellen wat we misschien gedaan hebben vandaag.
Ja, doe maar.
Omdat mijn volgende song een beetje true crime getint is, hebben wij in deze aflevering enorm veel van de lyrics van de song verteld.
Oh my god!
Dus
ja,
kijk.
Dat hebben wij gedaan!
Stout, hè?
Dus als deze aflevering uitkomt, kunnen jullie eens lekker gaan puzzelen en eens lekker gaan
kijk,
zien of jullie...
Kijk, de Belgische Taylor Swift, dames en heren.
Oké, goed. Dan gaan we afscheid van jullie nemen. Even recht staan misschien.
Ah ja, nog iets belangrijks. Wij twee gaan nog signeren.
En wij zijn niet omkoopbaar om de lyrics mee te geven.
Nee, dat vooral. Kom, voilà, we gaan buigen.
En misschien eerst een groepsknuffeltje?
Een groepsknuffeltje.
Pomelien,